onze hulp en onze enige verwachting sta. De naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 49, daarvan de versen 2, 3 en 4. Psalm 49, de versen 2, 3 en 4.
Thank you.
schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Lucas, daar van het 12e hoofdstuk, de verzen 13 tot en met 40. En de tweede schriftlezing kunt u vinden in Jacobus 5, vers 1 tot 11. Doch vooraf doen we belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu Lucas 12, te beginnen bij vers 13. En een uit de schare zeide tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijke mens land had wel gedragen, en hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas, en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen, en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? En alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. En hij zeide tot de discipelen: Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. En aanmerk de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer, noch schuur hebben, en God voedt dezelfde, hoeveel gaat gij de vogelen te boven? En wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerk de leliën, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. En indien u God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel te meer gij kleingelovige. En gij lieden, vraag niet wat gij eten of wat gij drinken zult, en wees niet wankelmoedig, want al deze dingen zoeken de volkeren deze wereld, maar uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt het koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u worden toegeworpen. En vrees niet, gij kleinkuddeke, want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. En verkoop hetgeen gij hebt en geef aalmoes, en maak uzelf buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen, daar de dief niet bij komt, noch de mot verderft. En want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Tot zover de eerste schriftlezing. En de tweede schriftlezing kunt u vinden in Jacobus 5, vers 1 tot en met 6. Welaan, nu gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ziet het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept, en het geschrei dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van de Heere Zebaoot. En gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en welleste gevolgd, en gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting, en gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood de rechtvaardige, en hij wederstaat u niet. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, het is alweer de avond, aan de avond van deze dag. Hoe snel ik vlie de tijd heen. O Heeren, mochten we er eens acht op slaan en mochten we er bij u vandaan bij bepaald worden dat wij hier maar tijdelijk zijn en dat wij hier niet geen eeuwig huis kunnen bouwen, maar dat wij hebben te zoeken een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. O Heere, gij kunt het in een moment veranderen. Gij kunt ons in een moment, in een twinkeling of een aai, kunt gij ons in het hart grijpen. En dat hebt gij al bewezen te doen, o Heere. Maar mocht het onder ons vermeerderd worden, want we moeten allemaal aangeraakt worden door de hand Gods. Dat we kunnen uitroepen, de hand Gods heeft mij aangeraakt. En dat we dan komen tot de kennis der waarheid. O Heere, want dit leven gaat schielijk voorbij. Het is als een schaduw die ras verdwijnt. Maar mochten we acht slaan op de woorden die gij gesproken hebt in uw heilig woord, want ze gelden ons allen. Dan hoeven we niet naar een ander te kijken, maar mochten we eens in onszelf kijken. Mocht gij ons eens een blik geven naar binnen. En een blik buiten ons. Want dat is ook belangrijk, dat is het allerbelangrijkste. Dat we een blik buiten ons krijgen, ziende op de overste leidsman, de volleinde des geloofs. O Heere, daartoe moeten we onszelf kennen. Want er groeide geslacht op, dat aannemen kan, dat geloven kan. Maar Heere, gij hebt het uw volk geleerd in de diepte van hun verloren bestaan. En dat belieft gij ook in onze dagen nog te doen. O Heere, dat gaat altijd in dezelfde weg, want er is maar één weg. En de weg is Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En mochten we hem als zodanig kennen, persoonlijk kennen. Want ach, lieve Heere, we kunnen de waarheid zo opluisteren als zijnde rechtzinnig. En we kunnen de waarheid zo oppreken als zijnde rechtzinnig. Maar dat is niet genoeg. Dat is tekort. Uw waarheid is niet tekort, maar het moet toegepast worden in ons aller hart en leven. O Heere, zoudt gij dat ook deze avond willen doen? Zoudt gij de rijen nog door willen gaan? En zoudt gij nog zielen willen aanraken? Opdat ze zouden mogen uitroepen, ik ben gewond, voer mij uit het leger. En mocht gij daartoe uw zoon openbaren, die zich heeft laten hangen aan het vloekhout des kruises, opdat een iegelijk die in hem geloven, hij is tot zonde gemaakt. Opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O lieve Heere, open daartoe de schriften. Want wij kunnen daar niet uithalen wat gij erin gelegd hebt, tenzij gij ons met goddelijk licht bestraalt, ons hart, ons verstand. O Heer, het is alles uit u, door u en tot u. We zijn steil en diep afhankelijk van de invloeden van uw lieve geest. O mochten we daardoor gedreven worden, door de liefde van Christus gedreven en door de geest die in al de waarheid leidt. Gedenk al uw gane getrouwe knechten, o Heere, geef ze uw dierbare geest, dat de geest in de raderen mag zijn, waar uw woord ook gepredikt wordt op alle plaatsen van uw heerschappij. Want gij houdt u altijd een 7000, die de knie voor Baal niet zullen buigen. O Heere, mocht gij dan bij elkaar brengen wat bij elkaar hoort, want Heer, het is één lichaam waarvan gij het hoofd zijt. En dat lichaam heeft vele leden en mochten we daar ingevoegd worden en toegevoegd worden, om gebouwd te worden op het fundament wat al gelegd is. Het fundament der apostelen en profeten, waarvan de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. O Heer, om Hem te kennen is het leven. En om Hem van Hem gekend te zijn, dat is de grond. Mocht Gij ons die grond onder onze voeten schuiven. Gij hebt dat fundament reeds gelegd. Mochten we dan gebouwd worden door het allerheiligst geloof. Op dat fundament wat nooit zal vergaan. Op de rots der eeuwen. In wien geen schaduw of omkering is. O Heere, gedenk de weduwe en de wezen. De zieke, de zoveelerlei leed en beproefde. Mochten alle beproevingswegen leiden tot de kennis van Christus. Want die van de slangen gebeten zijn, die zien op Jezus. O Heere, mocht dat ook in deze avond geschieden. Dat we mochten zien, afzien van al het vergankelijke, afzien van onszelf. Opdat we net als de apostelen op de berg der verheerlijking, niemand anders zien dan Jezus alleen. En dat voor een ieder van ons persoonlijk. O Heere, we bidden het U in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Geliefden, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Lucas 12 en daarvan de verzen 13 tot en met 21, die wij nogmaals met u lezen. En een uit de scharen zeide tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zeide tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zeide tot hen: Zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in den overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijke mensen land had wel gedragen, en hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: Dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die u opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen, en hetgeen gij bereid hebt, wien zal het zijn? En alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Tot zover de overdenking van het tekstgedeelte. Geliefde, hedenavond worden wij bepaald bij de gelijkenis van de rijke dwaas. Een gelijkenis die Christus heeft uitgesproken nadat iemand uit de scharen hem verzocht had dat hij zijn broeder zou gebieden om de erfenis met hem te delen. Ja, over erfenissen is altijd veel te doen geweest, geliefde. Want als er iets te verdelen valt, dan is het gros mensen er als de kippen bij. En dat geldt met name als er een erfenis te verdelen valt. En geliefde, de geldgierigheid, die zit menigeen in het bloed. Want als het over geld gaat, dan blijken vele mensen dikwijls ook geen principes meer te hebben. Als ze die al hadden. De geldgierigheid wordt in Gods woord een wortel van alle kwaad genoemd. Niet van veel kwaad, maar van alle kwaad. Uit de zonde van geldgierigheid schieten allerlei kwade wortels naar boven. En we hebben de afgelopen tijd al verschillende keren voor deze wortel van alle kwaad gewaarschuwd. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gods ware volk is echter niet meer in de hoedanigheid van de oude mens. En alleen de oude mens kan een vrek zijn. Hè, dat, zoals we bij Laban gezien hebben. Maar geliefde, Gods volk is geen vrek meer. Omdat hun oude mens gestorven is in de dood van Christus. En ook bevindelijk is Gods volk de oude mens doodgestorven. Dus die man die Christus met meester aanspreekt en van hem eist dat hij zijn broeder beveelt met hem de erfenis te delen, ja, dat zou de rijke jongeling geweest kunnen zijn. Want die jonge man noemde Christus zelfs goede meester. Maar hij bleek nogal met zijn geld en goed getrouwd te zijn. Ja, en nu er een erfenis te verdelen viel, wilde hij ook de helft ervan hebben. En nu gebruikt hij Christus als scheidsman om de helft van de erfenis in handen te krijgen. Ja. Maar Christus dient deze man scherp van repliek en zeide tot hem: mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? U ziet, geliefde, dat Christus zich niet mengt in geldzaken en erfenissen. Want Christus' koninkrijk is niet van deze wereld. En in het koninkrijk van Christus valt er niks te verhandelen. Er valt niks te verhandelen voor geld. Want in dat koninkrijk is alles gratis. Omdat al de schatten in dat koninkrijk betaald zijn. En de leden van dat koninkrijk gekocht zijn met de duurste prijs. Van Christus bloed. Dus Christus gaat niet met die man in discussie. Om hem allengskens, dat is tegenwoordig ook zo'n bar woord. Allengskens. Die man, Christus gaat niet met die man in discussie. Om hem allengskens en met liefde te overtuigen. Dat hij bij hem bij het verkeerde adres is. Nee, Christus snoert die man op een straffe wijze de mond. Ja, de tegenwoordige geldgodsdienst zou deze passage wel uit de Bijbel willen scheuren. Omdat velen die zich vermoeien om rijk te worden, door deze scherpe bestraffing van Christus zich ergerlijk aangesproken voelen. En vele beleiders, ze durven het weliswaar niet openlijk uit te spreken, maar vele beleiders zouden Christus wel de mond willen snoeren als hij zo afsnijdend preekt en spreekt. Hè? Ja, dat noemt men tegenwoordig liefdeloos. En een strijd tegen vlees en bloed, zoals Christus hier spreekt. Mens! Maar geliefden, wie overtuigt Christus van zonde? Wie? Wie? De farizeeën die zaten wel tot hun strottenhoofd met verwijten, vol met verwijten jegens Christus, omdat hij hen zo scherpelijk de wacht aanzegde. Dan zeggen ze tegenwoordige dominees, die zeggen: ja, Christus heeft met liefde over de hel gesproken. Leugen! Dat heeft hij gedaan met heilige verontwaardiging, jegens de farizeeën. Wie zal u de helse verdoemenis kunnen ontvlieden? Maar niemand heeft Christus ooit kunnen overtuigen van de minste zonde. En de tegenwoordige godsdienst die uit zich wel niet zo fel verwijtend als de farizeeën jegens Christus hebben gedaan. Maar of ze het nu op een vrome manier doen of op een felle manier, de vijandschap blijft dezelfde. Ja. Soms krijg ik ook een vroom briefje van de godsdienst met het verwijt dat ik in mijn schrijven en preken iedereen voor het hoofd zou stoten. Maar niemand heeft er ooit een concreet bewijs voor geleverd. Dat zijn allemaal van die algemene verwijten. Ja, daar hebben ze Christus ook mee belaagd. Maar algemene verwijten, die staan in het kader van vuile laster. En zo hebben ze Christus ook belasterd. En de duivel die is er altijd op uit om Gods ware getuigen verdacht te maken met dit soort lasteren. Zonder aanwijsbare oorzaak. Dus zonder reden. En zoals Jozua de hoge priester, die is ook verdacht gemaakt door hen. De Satan stond aan zijn rechterhand. En toen wees hij op zijn vuile klederen voor het aangezicht van de engel. Toen Jozua stond voor het aangezicht van de engel met de Satan aan zijn rechterhand. Maar weet je wat de Heer, weet je wat die engel, de Heer schelde u, gij Satan. Ja. Dan gaat God terug schelden. God kan ook schelden. Tegenwoordig hebben ze allemaal alles verpakt in liefdespapier. Maar het is allemaal boerenbedrog, mensen. Want de ware liefde is gelegen in het recht. En dan zegt Christus tegen deze man, die zich druk maakt om geld en goed: mens! Ja, weet je wat dat betekent, mens? Dat is Adam. Mens in Adam. Verdoemelijke zondaar. En als je Als je de strijders geloofs mag strijden tegen de overheden, tegen de machten en tegen de geweldhebbers der wereld, hè, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheid in de lucht, zoals Paulus dat opzomt in Efeze 6, meen ik. Ja, dan krijg je gegarandeerd vroom klinkende verwijten naar je hoofd geslingerd omdat je liefdeloos bent. En dat je aan het oordelen bent. En dat je niet het beeld van Christus vertoont. En noem al die duivelse lasten maar op. Maar geliefden, er wordt in onze dagen in de meest rechtse kringen een humanistische Christus gepreekt. Eentje die zo'n beetje alle mensen over de bol haait. En als een Sinterklaas allerlei sentimentele cadeautjes uitdeelt. Maar dat is niet de Christus der Schriften. Dat is een valse Christus. Christus heeft titel nog jota van de scherpte van het woord afgedaan. Maar die ten volle laten gelden. Met name tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. En omdat de ijver van Gods huis hem verslonden had, veegde hij de vloer aan met de geldgodsdienst die in de tempel hun geldgierige handel bedreven en van het huis Gods een huis van koophandel hadden gemaakt. En Christus heeft uitdrukkelijk geleerd dat de liefde tot God bovenaan staat. En dat voor de ere Gods alles en iedereen moet wijken. Dat is ook de roeping der kerk. Maar de huidige kerken lappen de kerkelijke tucht aan hun laars en laten Gods eer op de straten vertrappen. Want men heeft de democratie liever dan de theocratie. Zowel op het kerkelijke erf als op het politieke erf. Maar geliefde, de vreselijke vruchtgevolgen daarvan in de uitvoering van Gods verbondswraak kunnen dan niet uitblijven. Ja. De gereformeerde bond heeft onlangs een vergadering belegd met als doel om het verbond te onderstrepen. Ja. Dat is het enigste wat ze kunnen. Het verbond onderstrepen. Omdat bij de bond het verbondsautomatisme overheerst. En weet je wat daar het gevolg van is? Dat men over de verbondswraak geen woord durft te spreken. Ja. Ja, dat is de godsdienst van het reformisme, hè? Bij die godsdienst is God alleen maar een God van liefde. En bij zulke godsdienst wordt Christus voorgesteld als een heelmeester die over de stinkende wonden een pleister plakt. Maar geliefde, de Christus der Schriften is niet een heelmeester die stinkende wonden maakt, maar de enige medicijnmeester die zondige zwellen uitsnijdt met het zwaard des woords. En Christus is, hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Dat is de Christus der Schriften. Maar van die Christus moet men in onze dagen niet veel meer hebben. En dat is eigenlijk altijd, dat is altijd al zo geweest. Er is niks nieuws onder de zon. Maar het getal dat de Heere in waarheid vreest, lijkt in onze dagen bijna uitgestorven. En dat is ook voorzegd hoor. Christus zegt toch, de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Dat is zomaar geen veronderstelling van Christus. Elk woord van Christus is waarachtig. En wij zijn leugenachtig. En met name in het laatste de dagen zullen er vele valse Christussen opstaan en vele denken dat die valse Christussen buiten de kerk opereren. Maar dat te denken, geliefden, is een illusie. Valse Christussen zullen juist in de kerken van zich laten gelden. En het oordeel dat God de kerken een kracht der dwaling heeft gezonden, is zich in alle kerken aan het voltrekken. Maar het wordt massaal ontkend. De dwaas meent dat hij ziet, maar zijn oordeel is verduisterd. Men gelooft de leugen als waarheid. En als dat het geval is, geliefde, dan is dat een vrucht van het oordeel der verharding. En op het oordeel der verharding volgt het oordeel der verwoesting. En dat is Gods verbond. Dan treedt Gods verbondwraak in werking. Dus Christus, geliefden, heeft het zwaard des woords in zijn mond. Door de mond van de profeet Jesaja getuigt Christus. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Ja. En ook in Johannes op Patmos wordt Christus als zodanig geopenbaard. Hè? Dan wordt hij geopenbaard als hij die zeven sterren in zijn hand heeft. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon in haar kracht. Als de zon schijnt in haar kracht. En Christus geeft aan Johannes de opdracht dat hij moet schrijven aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ja. Dus Christus is niet zo'n menslievend als men tegenwoordig wil doen geloven. Want uit zijn mond gaat een tweesnijdend scherp zwaard. Hij daar volgens mij te maken had. In Openbaring 19 ergens staat er van Christus geschreven. En uit zijn mond ging een scherp zwaard. Opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens der gramschap des almachtige gods. Ja. Dus geliefden, laat niemand denken dat Christus de liefde tot mensen boven de liefde tot God stelt. En dat is de religie van vandaag, hoor. Dat doen ze vandaag. Dan weten ze maar van één liefde, de liefde tot de naaste. En Gods eer, die mag vrijelijk vertrapt worden. In de politieke vergaderzalen en ook op het kerkelijk hof mag vrijelijk vertrapt worden. Maar geliefden, degene die... De liefde, de naaste liefde stellen boven de liefde van God, boven de liefde tot God. Degene die dat denken, houden er een vals Christusbeeld op na. En die maken een fatale vergissing. En dat heerst in onze dagen. Lief zijn voor elkaar onder de dekmantel van het evangelie. Maar ondertussen de waarheid verkrachten en de ere Gods op straat vertrappen. Dat is een valse religie, geliefde. En dan noemt men die, en al noemt men zich ook duizend keer gereformeerd. Al noemt men ook Christus duizend keer goede meester. Dan zegt Christus tot de zulke, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Punt. Ja, je kunt God wel eren met je lippen, maar als je hart er verre van is, geliefde. En het leven in Christus, als je het leven in Christus niet kent. Dan is je religie net als een luchtballon. Die op een goede keer leegloopt. En toen de fariseeën en de schriftgeleerden Christus vroegen. Waarom wandelen uw discipelen niet naar de inzettingen der oude. Maar eten het brood met ongewassen handen. Toen antwoordde hij hen. Wel heeft Jesaja van u geveinsde geprofeteerd gelijk geschreven is. Dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Te vergeefs eren ze mij, lerende leringen die geboden voor mensen zijn. Ja, dus die man, de helft van de erfenis wilde hebben van zijn broer, die werd door Christus in één keer de mond gesnoerd. En niet zozeer omdat hij aanspraak maakte op de helft van de erfenis, maar omdat hij Christus voor zijn karretje wilde spannen. Ja. En die man, geliefde, die typeert, die vertegenwoordigt hier de kerk met een kleine k. Want de kerken die maken, al die kerken die we nou hebben, al die brokstukken, die maken nou ook allemaal aanspraak op de erven der vaderen. En met name de HHK beroept zich erop dat zij de voortzetting is van de planting Gods in Nederland. En willen daarbij de aardse rechter bepalingen afdwingen om hen als zodanig te erkennen. Deze man die beroept zich nog op Christus. Maar de HHK die beroept zich op de aardse rechter. Goddeloos. En hiermee heeft de HHK bewezen dat zij Christus niet erkent als hoofd van de kerk. Omdat ze hem daarvoor niet capabel achten. Tegenwoordig hebben ze allemaal zo'n onmachtige Christus. Als er wat aan de hand is, dan rennen ze naar de aardse rechter. Omdat ze Christus, de Christen der Schriften, die achten ze daarvoor niet capabel. Waardeloze godsdienst. Maar geliefde, Christus is geen scheidsrechter over kerkelijke goederen hoor. Hij is het hoofd van de levende kerk. Dat is een geestelijk koninkrijk. Christus is geen hoofd van stoelen en banken, bij een wijze. Vroeger kwam de kerk op bijeen op begraafplaatsen. En in het open veld, tijdens de hagepreken, dat was de kerk. En de levende leden van de enige ware kerk laten zich het unieke kerkrecht door niemand ontnemen. Dat heeft de HK wel gedaan hoor. En ze zijn nog steeds in onderhandeling met de PKN-AGAP. Maar de nabot van de Bijbel kon de erven der vaderen onder geen beding aan AGAP verkopen. En als we aan de houding van de Bijbelse nabot de HHK toetsen, dan blijkt dat de HHK de kerkelijke erfenis voor een schotel PKN-belofte heeft verkocht. En verkocht is verkocht! Ja, ze rennen naar de aardse rechter. Hè? Laat ons de erfenis delen. Ja, maar verkocht is verkocht. Ezo heeft nooit en te nimmer de eerstgeboortezegen terug ontvangen. Hoewel hij die plaats des berouws, heeft die plaats des berouws gezocht met tranen, maar niet gevonden. En dus u ziet, geliefde, dat hetgeen wat de man hier tegen Christus zegt, omtrent die erfenis, ja, dat ook in onze dagen nog aan de gang is. Dat is nog in volle gang op het erf der kerk. Maar dan zullen we ook in ogenschouw moeten nemen hetgeen Christus die man zegt, namelijk mens. Wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u lieden gesteld? Ja. En blijkbaar heeft de HK zich met deze woorden van Christus aangetrokken, want ze zijn ermee naar de aardse rechter gerend, om hun gelijk te halen. Ja. Maar Christus roept de zulke toe, zie toe en wacht u van de geldgierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. Dat geldt ook voor de kerk hoor. Want men heeft de goederen en rechten der kerk niet ten bloede toe verdedigd, maar verspeeld. En nou houden ze de hand op bij de PKN-AGAP. Maar dan neemt God het niet voor op hoor. Denk er goed om. Dan neemt God het niet voor op. Nee. Als je eerst je rechten verspeelt en rent naar de aardse rechter, dan moet je het zelf maar uitzoeken. God zal al die kerkelijke hoogmoed ten val brengen. En dat is in feite al gebeurd. Ja, gemeente, het is een wat lange voorafspraak geworden. Maar wat gezegd is, dat moest eerst gezegd worden. In het belang der zaak kon niet verzwegen worden. Als Christus in scherpe bewoordingen zijn ongenoegen jegens de zonde van geldgierigheid te kennen gegeven heeft, en dat hij er niet van gediend is, als een scheidsman misbruikt te worden, dan geeft Christus aan dit incident nog een nadere verklaring door de aanwezigen de gelijkenis van de rijke dwaas onder de aandacht te brengen. Wat is Christus toch uitnemend goed. Hè? Hij heeft de deur niet dichtgeslagen, geliefde. Hij heeft die man niet gezegd, eruit! Nee, hij heeft hem wel afgesneden. Mens! Toen viel die man plak op de grond. Maar toen heeft hij niet de deur dichtgeslagen, toen heeft hij nog een gelijkenis. Heeft hij nog een gelijkenis gepreekt. En hij zeide tot hen een gelijkenis. En sprak een rijke mensenland had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf zeggende, wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik al mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Dus geliefde, hier wordt door Christus een rijke boer getekend, die nogal vooruit boerde. Want de oost, zijn landerijen hadden wel gedragen. En de oogst die was overweldigend. En zo overweldigend dat hij geen schuren genoeg had om al die gewassen op te slaan. Ja, maar daar had hij snel een oplossing voor gevonden. Want hij dacht, ja, dan ga ik die oude schuren afbreken en dan, ga ik nieuwe en grotere schuren voor in de plaats bouwen. Nou, dat was op zich niet verkeerd. Want dat zou als dat verkeerd zou zijn, dan zou dat strijden met hetgeen Jozef eens gedaan had, hè, in het bouwen van grote schuren om al het graan van Egypte erin op te slaan om de 7 magere jaren te kunnen overleven. Dus dat was op zich niet verkeerd, wat die man deed, bij wijze. Je kan al die wassen niet op de mesthoop gooien. Daarvoor heb God het niet gegeven. Nergens wordt in Gods woord geboden om een overvloedige oogst aan de verbranding over te geven. Of aan de verrotting. Nee. Als de Heere jaren van overvloed geeft, dan moeten wij daar gelovig dankbaar voor zijn. En al de overvloedige gewassen opslaan. Of uitdelen. Aan de armen. Of om in eventuele magere jaren ook uit de hand Gods te kunnen leven. Dus dat die man grotere schuren bouwde, was de zonde niet. Maar dat hij daarbij een vleeselijke en ondankbare houding aannam en zichzelf op de borst sloeg over de gave Gods en zich als een rijke jongeling over al zijn verkregen goed beroemde en daarbij zijn ziel een vleeselijke rust toezegde, he, met alle vleeselijke gemakken die hij daarbij stelde. Dat was de zonde die Christus hier tekent. He, die boer die stelde zijn hart dus op zijn aardse goederen. Zoals we dat ook bij de rijke jongeling tegenkomen. Ja. En deze boer die slaat al die gewassen op voor zichzelf en niet, he, om er zijn arme en hongerende naasten mee van dienst te zijn. Nee, he, dat had Jozef gedaan. Jozef had al dat graan in de 7 vette jaren had hij vergaderd en opgeslagen in schuren. Om de bevolking, he, om zijn onderdanen daarmee van dienst te kunnen zijn. Ja, Jozef was een wijs onderkoning. Maar je hebt van die mensen die al hun geld en goed oppotten, hè, met de bedoeling een onbezorgde oude dag in het vooruitschiet te hebben. Ja. Maar geliefde, Christus wijst er zijn discipelen op, wees niet bezorgd voor de dag van morgen. Want dat hoeven Gods kinderen niet te zijn. Want elke dag zal voor het zijne zorgen en elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. Ja, heb ik ook opgelezen. Hè? Aanziet de leliën in het veld, hè? Wat doen ze nou aan hun heerlijkheid? En de vogelen des hemels. Wees niet bezorgd, want niemand kan zijn leven verlengen door bezorgd te zijn. En Gods volk dat uit het evangelie leven mag, leeft niet van oppotten, maar van uitdelen. Ja. Ook wat betreft de gaven die zij van de Heere ontvangen hebben. Het evangelie geeft. Ja, maar deze boer was familie van de bloedzuiger en de bloedzuiger heeft 2 dochters. He? Geef, geef. Allebei dezelfde naam. He? Geef, geef. En deze 3, staat er in Gods woord, worden niet verzadigd. Ja, 4 zeggen niet, het is genoeg. Het is altijd maar geef, geef. Ja, nog genoeg. Een mens van nature heeft nog genoeg. En doorgaans zijn rijke mensen alleen goed voor zichzelf en gierig omtrent hun naast. Hoe meer geld, hoe gieriger. Ja. Maar geld en goed geliefde verzadigen niet. De hel en het verderf worden niet verzadigd, alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd. Het oog wordt niet verzadigd met het zien. Het oor wordt niet vervuld van het horen. En voor deze boer geldt wat de prediker schrijft, hè, daar is er 1 en geen 2. Hij heeft ook geen kind, nog broeder, nogthans is hij van al zijn arbeid, is er van al zijn arbeid geen einde. Nee, en ook wordt zijn oog niet verzadigd van al de rijkdom. Dat tekent Christus hier in deze gelijkenis. Die boer die behoorde wel uitwendig tot de kinderen des koninkrijks. Het was wel een verbondskind. Maar ja, hij had grote akkers te bezien en te bebouwen en nu de oogst daar was, was hij de hele zomer druk geweest om de gewassen te vergaderen en grote schuren te bouwen. En dan zou hij al, dan, ja, en als hij daarmee gereed zou zijn en hij had al de gewassen opgeslagen, dan zou hij er zijn gemak van nemen. Ja. Dus die man die gunde zijn eigen geen tijd om op de uitnodiging van de koning in te gaan, hè, zoals we zien in die andere gelijkenis. En bij het feestmaal hè, van de koning aanwezig te zijn, hij had vele goederen en daar wilde hij zijn persoonlijk voordeel uitslaan. En Christus zegt op een andere plaats, hoe bezwaarlijk zal een rijke ingaan in het koninkrijk der hemelen. Net zo bezwaarlijk, zegt hij erachteraan, als men een kabel trekt door het oog van een naald. Nou, moet je dus proberen, hè? Om een kabel hè, door het oog van een naald. Dat is onmogelijk. En dat wil niet zeggen dat de mens zijn gaven niet mag aanwenden die God hem gegeven heeft, geliefde. Nee, hè, want dat wordt ons verkondigd in de gelijkenis van de 10 ponden. Altijd schrift met schrift vergelijken. De mens zal nooit verweten worden dat hij weinig gaven heeft. Maar wel als hij ze begraaft. Zoals die luie dienstknecht dat deed in de gelijkenis van de 10 ponden. En elk mens, Gods volk in het bijzonder, heeft de roeping om zijn ontvangen gaven te besteden ten nutte van zijn naaste, hè, zoals we ook vanmorgen hebben overdag met de gelijkenis van de arbeiders in de wagen. Maar deze boergeliefde die kon geen luiheid verweten worden. Hè. Maar wel dat hij de overvloedige oost geheel voor zichzelf opstreek, hè, zonder de armen ervan te bedienen. En zonder God het zijne ervan te geven. En deze boer die peinsde er dus niet over om zijn voorraad graan op te slaan, om er zijn naaste mee van dienst te zijn. Nee, hij potte alles voor zichzelf op. Om er alleen zelf van te genieten. Onder het genot van een glas wijn en de nodige frikandellen. Net als die rijke jongeling, hè? Die had zijn hart gezet op de aardse rijkdommen en op al het vergankelijke van dit leven. En geliefde, die dwaze die Christus hier tekent in deze gelijkenis, die leeft ook in uw en mijn hart van nature. Hoef je niet naar je buurman te kijken. Hoor. Want de mens heeft in het paradijs de aarde voor zichzelf opgeëist. En we hebben God nog niet 1 boom gegund. Daar hebben we wel eens over nagedacht. We wilden als God wezen en aan de kennis van Gods wegen hebben van nature geen lusten, van de zonde geen last. En van nature, geliefde, denkt de mens zijn eeuwig bestaan te hebben in dit ondermaanse leven, in het meest der ellende. Maar geliefde, van de ellende krijgen we pas last als de wet inkomt. Als de wet op bezoek komt, hij de wet wel eens op bezoek gehad. Als we in de spiegel der wet kijken, want als we in de spiegel der wet kijken, dan schrikt de oude mens zich dood. En dat is de gelukkigste dag in je leven. Want als je je dood gekeken hebt in de spiegel van de wet, dan zal blijken dat Christus het einde der wet is tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Maar deze boer die keek niet in spiegels. Nee, alleen maar naar zijn schuren, naar zijn gewassen, naar zijn akkers, naar zijn ossen, hè, zijn koeien, hooi. En deze boer nam het ruim voor zichzelf en die zag het leven helemaal niet zo somber in. Ganselijk niet. Hij zeide tot zijn ziel, ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Dus die man die was ervan verzekerd dat hij nog vele jaren had te gaan. Hè?
Ja.
En dat is er een bewijs van, geliefde, dat de mens van nature geen rekening houdt met de vergankelijkheid van het leven. Denkt hij dat zijn huis eeuwig zal staan. En als je de tegenwoordige refohuizen bekijkt, dan denk je, ja, die mensen willen hier nooit meer weg. Nee. Huizen als paleizen, kerken van goud, preken van hout, en de mensen zo dood als een steen. Dat zeg ik dan generaal, hoor. Maar God heeft ook nog zijn volk. Ja, God heeft ook nog zijn kerk. En God heeft ook nog zijn knechten, geloof vast. Anders zou de wereld al ophouden te bestaan. Maar geliefde, houd er toch eens rekening mee. Hè? De dood zal ons als een schuldeiser overvallen. Als we zo onvoorzien als deze rijke boer de dag des doods tegemoet reizen. Ja, ik kwam eens bij een boer. En die boer die had ook heel veel landerijen in bezit. En op een dag vertelde hij in geuren en kleuren dat hij er nog 1000 acre had bijgekocht. Om zijn omzet te verhogen en zijn bankrekening te spekken. En ik liet hem nog een poosje in de waan, hè, in de waan waarin hij verkeerde. En we kregen een uitgebreide rondleiding, hè, over zijn property, over zijn boerderij. En daar kregen we tekst en uitleg bij. En dan zeggen ze, ja, dit is de varkensschuur, 2000 varkens. En dit is de geitenschuur, 3000 geiten. Ja, en dan ging nog zo'n poosje door en daarna nam hij ons mee naar de kerk. En dan zei hij, ja, dit is onze kerk. Hè, en onze dominee woont daar. En onze kerk heeft zoveel leden. En onze dominee is een van de zuiverste. En daar staat onze school. En er werken allemaal leraars die ook lid zijn van buitenverband. Ja, en toen dan die ons meende de Niagara Falls, de Niagara watervallen. En weet je wat hij toen zei? Kijk, dit zijn onze watervallen. En deze watervallen trekken wel 15 miljoen bezoekers per jaar. Ja, en daarna reden we weer naar huis, hè, langs akkers en velden. En van iedere farm wist hij te vertellen wie er woonde. En hoeveel acres en wijngaarden elke boer in bezit had. En dan liet hij tegelijkertijd blijken dat hij was de grootste boer van de streek. En hij had de meeste landerijen en de grootste opbrengst. En hij had ook de grootste schuren en de hoogste silo's van iedereen. Ik zeg, arme man. Toen we weer thuis waren, ik zeg, arme man. Ik zeg, je leeft als de rijke man. He, die zijn einde en het getal zijn de jaren niet kende. Maar zonder Christus en zonder geloof zal je je ogen straks opslaan in de eeuwige pijn. Ja. Toen was het gelijk intreden en afscheiden tegelijk. He, die boer die was dus net als de rijke man die tot zijn ziel zeide. Ziel, gij vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Die man die had ook gezegd, kijk dat zijn mijn akkers. Dat zijn mijn koeien, dat zijn mijn schuren, dat zijn mijn gewassen. Maar God zeide tot hem, gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen en hetgeen gij bereid hebt, wien zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf een schatten vergadert en niet rijk is in God. Gij dwaas. Is dat wel eens ingeslagen, geliefde? Zijn we al reden een dwaas voor God als een dwaas voor God openbaar gekomen? Als een dwaas en een snoot rebel die niets verdient dan hel. Meer zijn we niet waard hoor. Maar die rijke boer uit de gelijkenis was van mening, hè, dat hij nog vele jaren had te gaan. Hè, maar dezelfde nacht werd zijn ziel van hem afgeëist. En toen heeft hij net als die rijke man in de gelijkenis van de arme Lazarus zijn ogen opgeslagen in de eeuwige pijn. Nou geliefde, wat zal het een mens baten, al zou hij de hele wereld gewinnen en schade lijden aan zijn ziel. En op een andere plaats zegt Christus, vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog motrog, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. En dan komt het kenmerk, hè? Dan komt de toetssteen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar is uw hart? Bij al het vergankelijke van deze wereld? Of is uw hart in God? Als God je hart hebt, hebt hij ook je bezit. Ja, geliefde, schatten vergaderen, dat zit de mens wel in het bloed, hè? Maar aardse schatten die vergaan en worden door de mot en de roest verdorven. En tegen al de geldgierigheid, de rijken, wordt in Gods woord uitdrukkelijk en in niet mis te verstaande woorden gewaarschuwd. Tegenwoordig, ja, we leven in wat dat betreft in zulke verwijfde tijden. Mensen zijn toch zo vreselijk gauw op de tenen getrapt, vooral in de kerk. Maar daarmee doen wij niet af van de scherpte van het woord, hoor. Nee. De apostel Jacobus zegt tegen al die rijken, zoals de dwaze boer in de gelijkenis dat was, die rijke dwaas, hard en radicaal, zegt hij, de zulke de wacht aan. En we hebben het opgelezen. Welaan, nu gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen. Uw rijkdom is verrot. En uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en uw zilver is verroest. En een roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen en noem maar op. Lekkelijk geleefd. En gij hebt veroordeeld. En gij hebt gedood de rechtvaardige. Ja. Dat is ons beeld van nature, geliefde. Ja. Maar hier wordt nooit over gepreekt. Omdat de taal die Jacobus hier bezigt, vindt men in onze dagen te platvloers. In de wijze van, je hebt tegenwoordig heb je het zogenaamde integere christendom. Maar kijk uit voor het integere christendom, want dat zijn de huichelaars. Gods ware volk is niet zo kieskeurig in woorden. Goed verstaan, hè? En vele beleiders menen dat op het erf der kerk veel beschaafder is dan in de dagen van de reformatie. Ja, het is toch vreselijk, hè? En van het radicale taalgebruik die de reformatoren dikwijls bezigden, is men in onze verbasterde tijden ten eenenmale vreemd. En zelfs uiterst vijandig. En we zullen het platvloerse taalgebruik van Luther en Calvijn maar laten voor wat het is. Maar als ik dat aan ga halen, geliefde, dan zou de kerk leeglopen vanavond. Of zijn er onder ons nog door de radicaliteit van het woord gegrepen? Heb je eronder mogen bukken? Heb je het ervan mogen verliezen? Heb je het ook mogen omhelzen, je oordeel, in dat heilige woord van God? Maar we zullen ons beperken tot het taalgebruik van de Heilige Geest, hè? Tot het taalgebruik van het woord. Zoals we dat opgetekend vinden in Gods woord. Elke letter in Gods woord is ingegeven door de Heilige Geest. De Bijbelschrijvers hebben geen letter te veel of te weinig geschreven of van hunzelf. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En degene die één letter van de Hebreeuwse en Griekse grondtaal de schrift in twijfel trekken, doet een schriftkritiek. En ik zou de bevindelijk gereformeerden in onze dagen niet graag de kost geven die zich hier aan schuldig maken. Tegenwoordig beginnen de gereformeerde bonders aan een schepping te plukken. Hè? Het is niet meer in 6 dagen met een periode. Ik heb al die schriftkritiek al van de hand gewezen. In eerder schrijven. Maar geliefd, het gaat nou even om te wijzen op het taalgebruik van de schrift, hè, van de Heilige Geest. Christus en de apostelen zijn niet zo kieskeurig in taalgebruik als het vacuüm verpakte christendom in onze dagen wil doen voorkomen. En dan zei zijn dominee, ja, we zijn nu beschaafder als de reformatoren. Onzin! Wat een poppenkast! Mooi de zulke maar eens op een vrome tenen trappen, wat er dan uitkomt. Maar we leven in een tijd, geliefde, dat velen zich ergeren aan de radicale bijbeltaal. Aan de radicaliteit van de schrift. En de moderne moderators van de Statenvertaling gaan hierin ook niet vrij uit. Om er een voorbeeld te geven. Ja, er staat bijvoorbeeld in 1 Samuel 25 vers 22... En dat is in de huidige Statenvertaling, in de huidige GBS-uitgave, het volgt vertaald, hè, dat mannelijk is. Hè? Ja, ik weet nou niet wat die tekst precies is, maar er staat dat mannelijk is. Maar zo staat het niet in de grondtaal. Dat staat die tegen de muur urineert. Dat staat er. En hetzelfde geldt voor 1 Koningen 14 vers 10. Hè, daarom zie, ik zal kwaad over het huis van Jerobeam brengen. En van Jerobeam uitroeien die aan de wand watert. Ja, dat staat dan in sommige Statenvertalingen. Maar in de GBS-Bijbel wordt die aan de wand watert vertaald met al wat mannelijk is. Maar dat is een grove schriftverdraaiing, geliefde. Dat staat er niet. Dat staat in de grondtaal die tegen de muur urineert.
Ja, nu hoor ik vele stemmen die beweren dat de laatste uitdrukking ordinair zou zijn. Dus de Heilige Geest die heeft ordinair geschreven. En dat de moderne Bijbelrevisoren er goed aan gedaan hebben om de genoemde zinsneden te wijzigen in de beschaafdere vorm wat tegenwoordig. En dat wordt tegenwoordig beweerd. Nou geliefde, niemand, ook de GBS niet, heeft het recht om de door de Heilige Geest geïnspireerde grondtaal te wijzigen in een zogenaamde beschaafdere taal. Dan waarin de Heilige Geest zich uitdrukt. En doet men dat wel, en dat heeft men gedaan, dan wil men wijzer en beschaafder zijn dan God. Hè, onder het mom van integriteit. Maar geliefde, onder het mom van integriteit en beschaafdheid, daar gaan de grootste leugens onder schuil. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. En zoals de Heilige Geest de schrift ingegeven heeft, zo moet het ook letterlijk vertaald worden. De Bijbelvertaling mag niet een uitlegging zijn. Elk woord moet letterlijk vertaald worden. En dat heeft met woordenstrijd niks te maken. En nog minder met de beschaving van de 21ste eeuw. Want die zogenaamde beschaving die bestaat helemaal niet. Een mens is niet beschaafd. Een mens is onbeschaafd, brutaal. Jegens zijn schepper. En men maakt geen woorden vuil over de pro-homo-kerk alias PKN. Maar als de Heilige Geest in de ogen de brave, ordinaire taal bezigt, dan ergert men zich eraan. We leven wat dat betreft in ontstellende, verbasterde tijden. Waarin de geesten uit de afgrond meer en meer openbaar komen. Allemaal onder het mom van verdraagzaamheid en integerheid. Maar geliefde, dat is een geest uit de afgrond gebleken. Een leugengeest. Ik weet zeker, als een predikant of schrijver de taal bezig, zoals Jacobus in de u voorgelezen tekstwoorden gebruikt, dat hij onherroepelijk onder een ziekelijke vorm van tucht komt te staan. Ja, ja. Maar de Heilige Geest zegt bij monden van Jacobus, uw rijkdom is verrot en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. En Jacobus, de apostel Jacobus, de Heilige Geest, door de mond van de apostel Jacobus richt zich hier tot degene die het geld tot een god hebben. Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. En een geldgierig mens, of een vrek, doet altijd minachtend over het goed van zijn naaste met het oogmerk om het op een slinkse wijze goedkoop in zijn vingers te krijgen. Ja? U zegt, kunt u daar een bewijs van geven? Ja. Want in Spreuken staat er, het is kwaad, zal de koper zeggen, maar als hij weggegaan is, dan zal hij zich beroemen. Ja. Maar geliefde, aardse rijkdom te verachten, dat wordt alleen op Jezus school geleerd. Hè? En hetgeen de apostel Jacobus zegt, dan moet in de tweede plaats ook geestelijk verstaan worden. Hè? Niet alleen over aardse rijkdom, maar ook geestelijk. Eerst het natuurlijke, zegt Paulus, en dan ook het geestelijke. En als de mens zich geestelijk rijk rekent, zonder de toepassing des geestes in Christus, dan is al die geestelijke rijke jongelingsrijkdom verrot. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijk geworden, en ik heb geen dings gebrek, en gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Je kunt een miljard dollar aan puriteinse boeken omzetten, per jaar. En je rijk rekenen met aantallen en de wereld afreizen en overal lezingen en seminaries houden. Studenten uit de hele wereld opleiden tot fabrieksdominees. Die niet met het recht gods, maar met de gelovige mens beginnen. Maar dat soort rijkdom, dat is net zo verrot als de vermeende rijkdom van de rijke jongeling. Mensen tot rennen aanzetten zonder dat zij de last der zonde gevoelen. Er zijn van die predikers, ja, vliet voor de toekomende toren. Ja. Ja, maar een zondaar, geliefde, een ontdekte zondaar, die kan niet zo hard doen. Nee, die heeft zo'n groot pak op zijn rug. Hè. Die kinderen mensen wel aan het rennen, net als die mensen toen de Twin Towers op 9-11 in New York ineens stortten. Ja, die vluchten voor hun leven. Hè. Maar die hadden geen pak op de rug. Maar dat is niet het vluchten van een zondaar uit de stad verderf. Want die zondaar die had een last op zijn rug. Hè? Een last van zonden en plagen, niet te dragen. Ja, die drukte zijn schouders naar beneden. Ja, ik zei eens tegen dominee Biki, Dat hij mensen wel aan het rennen zette om de toekomende toren van God te ontvlieden. Maar dat hij voorbij gegaan was aan het feit dat een waarlijk ontdekte zonde niet zo hard vooruit kon komen vanwege de last en de macht der zonde, vanwege de pak op zijn rug. Als een waarlijk ontdekte zonde de stad verderf het mogen ontvlieden, dan zinkt die zonde nog dikwijls weg in de poel van moedeloosheid en dan houdt hij geen handen en benen meer over om te vluchten voor de bloedwrekeren. En tenslotte kan die nergens meer heen en houdt niet anders dan de dood en het oordeel over. En zo vindt God zijn uitverkoren volk, geliefde, als doden en als goddelozen, als erfwachters van de hel. Geloof je het niet? Dan weet je er niks van. En we zijn van God afgevallen, uit zijn gerechtigheid gevallen en hebben zijn beeld verloren waarin we geschapen zijn. In ware kennis, wijsheid betekent dat, gerechtigheid en heiligheid. En in dat beeld, geliefde, kunnen we alleen hersteld worden door rechtspraak en vrijspraak. Zoals geschreven staat in 1 Johannes 1 vers 30, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Dus Gods volk is het rijkste volk ter wereld, hoewel zij arm van geest zijn. Maar de goddeloze ogen puilen uit van vet. Maar mijn bestraffing, zegt Asaf, is er elke morgen. We zullen er eerst eens van zingen. Psalm 73 en daarvan de versen 2 en 4. Psalm 73, de versen 2 en 4.
geliefden, alle rijkdom, wijsheid, gerechtigheid en heiligheid die een mens buiten Christus denkt te bezitten, is verrot. En alle klederen buiten het kleed der gerechtigheid van Christus zijn van de motten gegeten en aan de verrotting overgegeven. En al het goud en het zilver dat de mens meent te bezitten buiten de rijkdom die in Christus is, is eveneens verrot en verroest. Ja. Dan hoef je alles wat je uit de hand en in de gunst des Heren ontvangen hebt, dat hoef je niet te verachten, dat mag geen eens. Maar de mens die rekent zich rijk, van nature rekent de mens zich rijk buiten Christus. Kijk maar naar de rijke man in de gelijkenis van de arme Lazarus. Wie was er nou de rijke? En wie was nou de arme? De wereldse mens wil vooruitkomen in deze wereld. Hè? Met veel geld maken. Om alle dagen heerlijk en prachtig te leven. Hè? Maar toen bij die rijke man de dood en de duivel zijn ziel kwamen op te eisen. Toen sloeg hij zijn ogen op in de eeuwige pijn. Zoals die dwaze man. Hè, die rijke dwaas. Hè? Grote schuren bouwen. En die wouden zijn rust eens verlenen. Die wouden zijn gemak eens verlenen. Maar hij sloeg dezelfde nacht zijn ogen op in de eeuwige pijn. Ja, en een godsdienstig mens wil ook vooruitkomen. Hè? En zeker op godsdienstig gebied. Hè? Veel rijkdom vergaderen. Hè? Veel godsdienst. Bestaande in kennis die opgeblazen maakt. En allerlei bevinding. Hè? Buiten een geopenbaarde Christus. Hè? Dat zijn mensen die allemaal optellen. En de huidige prediking, geliefde, die is vreselijk debet aan het feit dat er duizenden zielen verloren gaan en met een ingebeelde hemel ter hel reizen. Ja. De rijke jongelingsbekeringen die van de eisende wet Gods niets, maar dan ook niets willen weten, die vermenigvuldigen zich in onze dagen in het kwadraat. Het is ontzaglijk. En ze wanen zich rijk met een belofte die nimmer in de dood van hun bestaan werd toegepast. Mensen, Gods volk komt van de dood in het leven. En daar ben je bij hoor. Ook de zwakgelovigen weten bij ondervinding van hun geestelijke huwelijksdag in Christus. Ik zeg niet dat Gods volk zich altijd dag en uur van haar staatsverwisseling in Christus kan herinneren. Maar ze weten wel dat het gebeurd is. Ik weet niet altijd precies de dag te herinneren waarop ik met mijn vrouw in het huwelijk trad. Hè? Maar de huwelijksdag zelf, die staat nog vers in mijn geheugen gegrift. En zo toch geestelijk geliefde. Ja, jonge kinderen die van jongste van de Heren mogen vrezen, ja, die hebben hier dikwijls strijd mee. Hè? Dat is wel te begrijpen. De laatsten kunnen dikwijls niet aangeven wanneer God in Christus in hun leven gekomen is. Maar ze worden wel door de Heilige Geest bevestigd in hun staat in Christus. Dat kennen degenen die van kindse jaren de Heren mogen vrezen. Die kennen dat hoor. Die kennen hun. Die leven ook van de openbaringen van Christus. Niet in visioenen, door woord en geest bevestigd in Christus. En geliefde, als het nog nooit bevestigd geworden is in ons leven, dat we van de duisternis overgegaan zijn in het koninkrijk van eeuwig licht, dat we in Christus zijn verzoend zijn en een verzoend Vader in de hemel hebben, als we daar niks van kennen in de bevestigende zin ervan, dan is al onze vermeende geestelijke rijkdom verrot. We zijn al de achs en ochs niet meer dan getier in de neusgaten Gods. En er zijn al de vrome bedekseltjes van de motten gegeten. En het is onvoorstelbaar hoe ver een schijngelovige op zijn best boven een waargelovige op zijn slechts kan uitblinken. In gedrag, in woorden, in werk, in geloof en liefde. En zelfs door de leraars Israëls voor waargelovigen worden versleten.
omdat er op en onder de kansel bijna geen onderscheiden kennis meer gevonden wordt. En vele dominees spreken in de wij-vorm en sluiten iedereen in. Als het de soevereine genade van Christus betreft, die echter alleen op Gods ware volk van toepassing is. En in de reformatorische gelederen, geliefde, wordt veel meer algemene verzoening geleerd en bedreven en gepreekt dan algemeen wordt aangenomen. Een preek kan qua uitleg in overeenstemming zijn met de objectiviteit van de schrift. Maar wee die predikers, die het recht Gods en de particuliere toepassing des geestes in het midden laten. En de keuze aan de willekeur van hun hoorders overlaten. Wee die predikers. Van de Groe zegt, de kinderen beter 1000 dominees sterven als de separatie in de prediking ontbreekt. En men wil aanbod en nog eens aanbod, maar van het gebod Gods, daar wil men niet van weten. En dan bedoel ik, de wet is een verdoemende eis. Maar de wet, geliefde, die zal ten volle tot zijn recht moeten komen in ons aller persoonlijk leven. Zonder recht geen vrede. Zonder Christus geen leven. En onder de heilige eis der wet gaat er een volk verloren, geliefde, omdat ze geen penning meer heeft om te betalen. Een gans verdoemelijk voor en onder God. Ja, dan gaan al je schuren in brand. Al je geestelijke schuren met al je geestelijke gewassen. Allemaal in brand. Maar geliefde, er is een verdoemend recht en er is een verzoenend recht. En het verdoemend recht der wet gaat aan het verzoenend recht in Christus vooraf. Die orde is nooit andersom. En na de rechtvaardige verklaring in de gespannen vierschaar volgt de vrede met God. Dat is er een vrucht van. Van degene die in Christus gerechtvaardigd worden. En die in Christus gerechtvaardigd zijn, daar zal God nooit meer op toornen en nooit meer op schelden. De zulke zijn door rechtspraak en vrijspraak hersteld in het beeld Gods. In ware wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Kunnen we lezen in 1 Korinthe 1 vers 30. Gods ware volk heeft geen thuiskomen in een of andere kerk, maar in het vaderhart en vaderhuis. Hier beneden zijn het vreemdelingen en gedurig op weg naar Emmaus. Ja. Maar huichelaars die hun vlekken schijnheilig bedekken, die worden met hun vriendschap niet vereerd. Nee. Gods kinderen moeten het hebben van een achteropkomende Jezus, die hen de schriften opent. Want ze zijn gedurig zo dwaas in zemelswegen, geliefde. Ja. Hier wordt de rijke dwaas getekend in deze gelijkenis. Maar Gods volk is, ja, die worden dwaas om Christus willen. Die hebben hun wijsheid verloren in de dood van Christus. En Christus is hun wijsheid bij God. En ze moeten het hebben van een tussentredende borg en van een indachtmakende geest. Want Christus, die is hun rechtvaardigheid. En ze moeten het hebben van zijn gedrag en van zijn gehoorzaamheid. Hè? Want hij is ook hun heiligmaking. En zo is Christus ook hun enige troost. Hè? Beide in leven en sterven. Hè? Want hij is ook hun verlossing. Maar geliefde, in onze dagen hebben de Achitofels vrij spel in de kerk. Omdat de onderscheiden kennis en de tucht weg is. De separatie ontbreekt. En de geesten worden niet meer beproefd of ze uit God zijn. Dat wordt allemaal op de hoop van je mag niet oordelen, wordt dat geworpen. En Gods volk wordt geslagen in het huis van de liefhebbers. En zelfs de weinige leraars die God vrezen, leggen hun oren niet zelden te luisteren bij de vrome godsdienst, die er alles aan doet om het levende kind te vervolgen en te belasteren waar ze mee kunnen. En de vrede met God wordt in onze dagen allerwege vereenzelvigd met een valse vrede. En van valse vredestichters wordt verwacht dat zij van vrede spreken en geen gevaar. Men geeft groot op dat Christus zijn gemeente in stand houdt. Dat kun je nou met koeienletters in de krant lezen. Ja hoor, Christus houdt zijn gemeente in stand. Ja, en dat is waar hoor. Maar met het oogmerk om eigen handen te wassen in onschuld als de bestraffende man in de poort veroordeeld en vervolgd wordt. De duivel die neemt ook die woorden nu in zijn mond, doordat Christus zijn gemeente in stand houdt. Ja. En dan noemen ze dat tegenwoordig de kerk met een kleine k. Mensen, laat me toch niet lachen. Die kerken die zullen allemaal ineenstorten ermee. Als Christus wederkomt op de wolken des hemels, dan stort alles in elkaar, dan gaat alles in brand. Maar het is voorzegd, hè, dat degenen die bij God vandaan in Christus vreedzaam verklaard zijn, ook vervolgd, gehaat en gesmaad zullen worden om zijnentwil. En wel zodanig dat heel de godsdienstige beweging allerlei rondgaande lasten praat over hen gelooft. Hè. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgende liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Juist de vreedzame in Christus, hè, die voeren liever een heilige oorlog dan een valse vrede. Er zit geen wraak achter. Wreekt u zelf niet beminden. En geliefde slagschapen van Christus, wreekt u zelf niet, maar geeft de toorn plaats. Ik zal het vergelden, zegt de Heer, der is gehoord. Maar de zulke gaan doorgaans als een pest over de aarde, omdat ze getuigen van het recht hun schots, hè, zowel ten aanzien van het geestelijke leven, als in kerkelijke zaken, politieke zaken. Hè, de zulke hebben de vrede lief, maar ze dragen het beeld van hun meester, die nimmer gekomen is om vrede op de aarde, te brengen, maar veel meer, veel eer, verdeeldheid. Christus voerde een gedurige strijd met de toenmalige godsdienst en dat is nog niet veranderd. Gods volk heeft hier een geloofstrijd te strijden. Tegen de geestelijke boosheid in de lucht, met de overheden, met de machten, met de wereld en de duivel en met het eigen verdorven vlees. Ze hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar ze staan wel op vijandelijk grondgebied en de duivel, de verklager, de broeder laat de zulken niet meer rusten. En als een engel des lichts verleidt hij er bovendien duizenden, hè, met een doe-het-zelf-evangelie en propageert hè, een reagerende godsdienst die de keuze maken kan. Hè. Ja. Ja, en andere verleidt hij met een strik, hè, met een wettisch leven van raak niet, smaak niet en roer niet aan. En nog anderen worden beziggehouden met de rijkdom deze wereld, hè, zoals we in de gelijkenis van de rijke dwaas hebben gezien. Maar wee degene die schatten vergaderd hebben, doch niet uit God. Het vuur zal hen verslinden en hun tong zal versmachten in de brand der hel. De duivel heeft zelfs velen van Gods volk en knechten betoverd, hè, zodat de onderlinge gesprekken, voor zover ze er nog zijn, aan de oppervlakte blijven steken en in de prediking niet meer afgestoken wordt naar de diepte. Zowel de kool en de geit worden gespaard, ja, maar geliefde, wat leven we toch in ontzettende dagen. En zowel de kool en de geit worden beide gevoed en gespaard. We leven in de tijd van de klaagliederen van weleer. En het wordt van alle kanten doodgezwegen, omdat de kerken en haar leidslieden rijk en verrijkt zijn en hebben aan geen dings gebrek. En van een klagende profeet des Heren moet men niets meer hebben in onze dagen. Nee. Men gelooft liever een valse Hananja die het volk de bloemhoven injaagt dan degene, hè, want dan zeggen ze, nou die Hananja dat was nog eens een positieve kerel. En die Jeremia, met al zijn klaagzangen en al zijn gejammer. Maar geliefde, er komt een dag en dan zal God de bokken zetten aan zijn linkerhand en de schapen aan zijn rechterhand. En dan heb je hier altijd de mooie meneer gespeeld. Hè? De goedbedoelende profeet. Hè? De lieflijke evangelist. Ja, ja. Maar God komt om recht. Het geroep der verdrukte getuigen is gekomen tot de oren van de Heere Zebaoot. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. En hij zal al mijn en zijn verdrukkers verdoen. En de lieden die met mij twisten zullen vergaan. Maar Gods volk mag het zeggen. Gods volk onder het kruis. Aangaande gat een bende zal hem aanvallen. En ik heb nooit geweten wie er tot die bende behoren. Toen deze tekst in mijn ziel werd gedrukt. Werd geschreven. Een bende zal hem aanvallen. Nooit voor mogelijk gehad. Maar geliefde, zal God openbaren. Hoor. De lieden die met mij twisten zullen vergaan. Hè, hij zal hen aanvallen in het einde. En dan zullen degenen die godsdienstig lekkerlijk geleefd hebben. En dan de discussie tegenwoordige discussie reformforms. En ja, wat heb je nou nog allemaal meer? Op internet heb je van die hijvers, of hoe noem je dat? Ik weet het allemaal niet, man. Maar geliefde. Degenen die lekkerlijk geleefd hebben en hun welste gevolgd hebben, hun hart gevoed hebben als in de dag der slachting, hè, de rechtvaardigen veroordeeld en gedood hebben, die zullen als een vuur verteerd worden. En het Lazarusvolk dat hier bedrukt met tranen zaait, hè, dat zal eenmaal met gejuich maaien. Ja, absoluut hoor. Ja, al dat is zo absoluut. Hier van alle gehaat en gesmaad en van de honden gelikt. Straks eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. Hè? Hier al in beginsel. Hè? Straks in volmaaktheid. Nou, we gaan weer eindigen. We moeten weer voortrekken, hè, door deze aardse woestijn. Ja, want hier is het land der rusten niet. Gij weet hoe God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles bewaard. Ja. Tranen vanwege de slagen in het huis van mijn liefhebbers. Hè. Tranen vanwege het inwendige bederf van het verrotte vlees. Tranen vanwege de droefheid naar God. Hè. Tranen vanwege de goedheid Gods in Christus voor een al bederf. Maar als we het eigendom van Christus zijn, geliefde, dan zal God straks alle tranen van, hun ogen, van onze ogen afwissen. En al onze druk, die zal Hij doen verwisselen in een eeuwig geluk. Dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. En geliefde, daar zal God zijn alles en in alle, daar zal geen nacht meer zijn. Daar rusten de vermoeide van kracht. En daar zal God zijn en daar zal God alles zijn en in alle en eeuwig de eer ontvangen die Hij zo eeuwig waardig is. Amen. O Heere, dat we die rijke dwaas eens mochten inleven. Want die rijke dwaas, Heere, die leeft van natuur in ons aller hart. Dat is de oude mens. En de oude mens zoekt te vergaderen, schatten, maar niet uit U. En Heere, mocht die rijke dwaas eens gedood worden. Opdat er een dwaas om Christus wil zou mogen opstaan. Om Christus te volgen op de weg onder het kruis, onder het heilige kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. O lieve Heere, mocht Gij toch uw genade verheerlijken in de harten van uw kinderen. Opdat Gij ze zult leren op de school van de Heer Jezus, om niet op te tellen, maar om af te trekken. Want als Christus voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft naar ons, maar heeft hem alle voor ons overgegeven. En hoe zal Hij ook al de dingen die we nodig hebben niet schenken, o Heere, want Gij zijt geen karig God. Gij zijt goed voor ons, Heere, Gij zijt goed voor ons, barmhartig en genadig, langmoedig en weldadig. Maar ook in uw recht, en dat alles in uw recht, op grond van recht, o Heere, dat we dan die Christus der Schriften mogen verkondigen tot aan het einde der aarde. Voor dwazen, voor hoogmoedigen, en die in hun hoogmoedigheid van u moeten verliezen. O lieve Heere, zoudt Gij het ons elke dag willen leren in de dagelijkse bekering. Dat we mogen bukken onder uw genade. Dat we mogen bukken onder Christus. Want Hij is het hoofd en wij de leden. Wat zou dat een eeuwig wonder zijn. Als dat in der waarheid mag worden beleden. Want dan zal het ook in der waarheid worden beleefd. Eeuwig en altoos. Om Jezus wil. Amen. Gemeente. Dan zingen we tot slot van de 126e psalm. Psalm 126. En
En daarvan het derde zangvers, Psalm 126, vers 3. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 126. Zend uwe troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.